Fijn dat we weer bij elkaar mogen zijn. En het woord van God mogen openen. We gaan lezen uit Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus hoofdstuk 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Groet de 12 stammen in de verstrooiing. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekortschiet. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft eenvoudig weg en zonder verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar zij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt gelijkt op een golf der zee die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid, maar de rijke in zijn geringheid. Want als een bloem in het gras zal hij vergaan, want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren en zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt. Zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Zalig de man die in verzoeking volhardt, want indien hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben. Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht, want God zal door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde. En als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van omkeer. Naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Wel, Jacobus. Jacobus is een halfbroer van de Heer Jezus. Maar dat zegt hij niet zo. Hij zegt niet Jacobus, een broer of een halfbroer van de Heer Jezus. Zou niet kunnen, dat kan in de Bijbel niet. Er is in de Bijbel geen gezag door natuurlijke afkomst. Er is in de Bijbel gezag door goddelijke aanstelling, door goddelijke aanraking, maar niet door natuurlijke afstelling of afkomst. Hij had dat perfect kunnen zeggen. Hij had kunnen zeggen, ik ben een halfbroer van de Heer Jezus. En daarmee had hij ook nog veel gezag gekregen bij heel veel mensen die eigenlijk uit zijn op deze dingen. Jacobus is ook een broer van Judas. Judas die een brief geschreven heeft en die we later in de Bijbel tegenkomen en die zegt het uiteindelijk ook erg mooi. Die zegt het zo eigenlijk. Hij zegt, ik ben Judas, zegt hij, en ik ben een dienstknecht van Jezus Christus en een broer van Jacobus. Dus dat mag wel. Je mag wel zeggen dat je een broer bent van elkaar. Maar niet dat je een natuurlijke broer bent van de Heer Jezus. Er is dus geen gezag in de schriften omdat wij afstammen van een grote man of een grote vrouw Gods. Dat we een beroemde vader hebben of een beroemde moeder. Dat is zeker een zegen, maar dat kan ons nooit in een geestelijke autoriteit brengen. En Jacobus zegt dat ook prachtig. Hij is een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Hij is dus een dienstknecht van zijn halfbroer. Ja, is er niet altijd geweest, want toen de Heer Jezus op aarde was en toen hij 33 jaar was, toen geloofde hij niet in hem. Jacobus heeft in de periode dat Jezus op aarde was en wonderen deed en zei dat hij de Messias was, heeft Jacobus niet in hem geloofd. Ik weet niet hoe hij met zijn broer is omgegaan. Ja, maar Jacobus was niets vreemds daarin. Misschien heeft hij ook wel Jezus vaak toch wel beledigd. Hij geloofde niet in hem. Je kan dat lezen in Johannes hoofdstuk 8. Maar na de kruisiging en na de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest is Jacobus iemand geworden die is gaan geloven in de Heer Jezus. En geloven in de Heer Jezus betekent niet voor hem dat hij trots werd, omdat hij een halfbroer was en zo'n beroemde broer had. Maar hij werd een dienstknecht van de Heer Jezus. En dat is hij ook fantastisch geworden. Jacobus was de grote leider van de gemeente in Jeruzalem. Hij was dus de voorstander. We komen hem tegen in Johannes 15. En we komen hem op diverse plaatsen tegen, waarin hij op een machtige wijze Gods woord spreekt. Jacobus was dus niet een apostel. De apostel Jacobus is vermoord door Herodes. In Handelingen 12 kunt u dat lezen. Maar deze Jacobus is dus eigenlijk een broer, een halfbroer van de Heer Jezus. Maar hij is een dienstknecht van God. En een dienstknecht van de Heer Jezus. Dat is erg mooi. Die dingen zijn belangrijk. Als Paulus de Romeinenbrief schrijft, zegt hij: Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel. En die volgorde is ook belangrijk. Paulus zegt niet: Paulus, een apostel en een dienstknecht. Nee, eerst een dienstknecht. We zijn van wedergeboorte af een dienstknecht. En dan kan God ons roepen voor een bepaalde taak, met een bepaalde gave. Maar we zijn altijd allereerst dienstknecht. En een dienstknecht doet wat zijn meester van hem vraagt. Zo Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. En dan groet hij de 12 stammen in de verstrooiing. Dat is erg belangrijk dat we dat ook weten, want alles wat we gaan bekijken met elkaar heeft daarmee te maken. Dat zijn mensen die ontheemd zijn. Mensen die door de vervolging van Stefanus, nadat Stefanus gestenigd is de gemeente van Jeruzalem uit elkaar gespat. En die zijn over heel de toenmalige wereld verspreid eigenlijk. Hè? Judea, Samaria, tot aan het uiterste der wereld. En toen zijn ook de heidengemeenten ontstaan. En Jacobus was een leider van die gemeente. Heeft dus ook meegemaakt dat Stefanus gestenigd werd en dat de gemeente helemaal ontplofte. Er waren toen 10.000 mensen die door toedoen van Saulus, van Paulus, toen helemaal uit elkaar werden gereten. En deze mensen hebben dus huis en haard en alles moeten verlaten. Hun cultuur misschien wel, maar alles wat hun lief en dierbaar was, waar hun ziel aan verknocht was. En ze waren in de verstrooiing. En ik weet hoe moeilijk het is. Een van onze vrienden, die hebben rond 1 november, toen een van hun kinderen niet kwam opdagen bij het morgenontbijt en de vader naar boven ging, en hebben hun zoon dood gevonden van 15 jaar op bed. En ik bel elke maand bel ik de moeder. En dan wenen we een tijd met elkaar. En dat is zo ingrijpend. En dat is zo indrukwekkend hoe deze vrouw dat beleeft. En hoe tens verdriet dat ze heeft, maar ook hoe blij ze is. Ik kreeg een prachtige brief van haar. En ik was zo onder de indruk van die brief, omdat in die brief stond er wat Jacobus hier zegt: houd het voor enkel vreugde. En dan kan je zeggen, ja, maar dat is goedkoop praten. Maar Jacobus sprak tot de mensen die alles verloren hadden. Dus als u vanmorgen hier, vanmiddag hier zit, en er zijn allerlei verdrietige dingen in uw leven, er is een toekomst misschien die erg zwaar is, of u heeft ook veel vragen over de toekomst. Hè, als we ook weten dat dit de laatste keer is, en dat dan heel je bediening eigenlijk veranderen zal, ja, dan kan je misschien zeggen, ja, maar mijn situatie is wat moeilijker dan een andere situatie. Maar het zal niet moeilijker zijn dan wat hier staat. Die gemeente in de verstrooiing is erg ontheemd en in grote nood. En ik ben geweldig dankbaar voor Jacobus. Jacobus is heel praktisch en Jacobus is realistisch. En we zouden als evangelische christenen geweldig veel van hem kunnen leren als we goed naar hem luisteren. En ik hoop dat we in deze vier keer dat we bij elkaar zijn ontzettend goed kunnen luisteren naar hem. Want Jacobus die belooft ons een zinvol leven. Nou, ik heb het met name zo gekozen. Hij belooft ons niet een gelukkig leven. Want als we dat zouden zeggen tegen elkaar, dan denkt u aan uw geluk op dit moment. En u zegt, ja, dat is leuk en aardig, maar ik ervaar het anders. Maar hij belooft u een zinvol leven. Hij belooft u dat uw verdriet, dat uw nood, dat uw vragen, dat uw mislukking en alles, dat meewerkt om dat leven tot het doel te brengen wat God met dat leven heeft. En dat is een geweldige zaak, als je dat mag zien. Als je ogen daarop gericht zijn. Ongetwijfeld heb ik het u al een keer gezegd, maar ik zeg het telkens weer. Waarom was ik zo blij met die brief van die vrouw die mij bedankte dat ik haar elke maand belde? En ze zegt, dat is zo, daar kan ik een maand op teren. En was ik daar blij omdat ze dat zomaar mij zei? Nou, ik was ook wel bemoedigd. Maar ik was vooral blij omdat zij een heel diep principe kende. Een geestelijk principe is namelijk dat je dankbaar bent. En dat je dankbaar bent, want dankbaarheid richt je ogen. Richt je ogen op wat je ontvangen hebt. Ondankbaarheid richt je ogen op wat je mist. Als je ondankbaar bent, ontevreden bent, en onze generatie is ontevreden, vooral in België, is enig knorrenpot gedoe. Weet je, altijd is men ontevreden. Als je ontevreden bent, dan richt je je gedachten, richt je je ogen op dat wat je mist. En je zit de hele dag zit je te kijken naar het niets, naar het verdrietige. Maar als je je ogen richt, als je je hart richt op dankbaarheid, dan gaat God je leren om te kijken naar wat je bezit. En dan wordt datgene wat je niet bezit, is er wel en is ook zwaar, maar komt in de juiste houding te staan. Zo, Jacobus, die leert ons dat wij ons moeten richten op Gods plan met ons leven. Er kunnen zeker jaren zijn, enkele jaren waarin je het moeilijk hebt. Er kan ontreddering zijn. Er kan verdriet zijn. Er kan een rouwproces zijn. Maar we gaan met elkaar kijken of u echt God vertrouwt. We hebben het allemaal prachtig gelezen en gezongen. Maar God vertrouwen kan je zomaar niet. Dat hangt helemaal vanaf hoe je over God denkt. Als je God verwijt diep in je hart dat hij je toch iets van je afgenomen hebt, dan verlies je op dat moment het vermogen om God te vertrouwen. Want een dief vertrouw je niet. En het zal dus aankomen op ons geloof, ondanks onze situatie. Geloof in de soevereine God. En ik ben echt nieuwsgierig hoe dat blad versierd zal worden daar, hè, ons project. Want daar gaat het om. Hoe denken wij over God? Hoe denken deze mensen over God? En ze hadden kunnen zeggen tegen Jacobus, ja Jacobus, maar je was onze voorganger.
En we hadden het zo goed in Jeruzalem. We waren met 10.000. We hadden indrukwekkende samenkomsten. God sprak. En elke dag kwamen er nieuwe bij. En nu zijn we verstrooid. We zijn die warmte kwijt. En we staan midden in de kou. Maar dat zegt Jacobus niet. Jacobus zegt vreugde. En we zullen gaan zien dat deze mensen die vreugde kennen. En dat is ook een thema wat ik morgen of overmorgen zal behandelen. Dat die mensen van binnenuit leefden naar buiten. En niet van buiten naar binnen. Nou, dat is iets waarin we straks ook dieper op in kunnen gaan. Zo, het is zo belangrijk. Ik zal u nu vertellen een stuk in deze toespraak over het realisme van Jacobus. Er zullen dus zware tijden kunnen komen in ons leven. En we weten het niet, maar het is best wel heel moeilijk. In België is dat ook moeilijk. Men is actief bezig, ook in België, om alles wat met God en zijn dienst te maken heeft, alles wat met dit woord te maken heeft, te ontkrachten en op zijn kop te zetten. Naam, dat komt voort in de namen die de kinderen krijgen. Komt voort in ouderschap. Eert uw vader en uw moeder, maar dat willen ze niet. Ze willen eert uw vader en uw vader, uw moeder en uw moeder. Of uw vader en uw sperma, moeder, nee, andersom. Maar hoe dan ook, weet je wel. Maar wat ze allemaal willen, is dit de structuur van Gods schepping ontkrachten. En de mens is bezig om opnieuw God te zijn en iets uit te vinden. En er was deze week bij ons in het nieuws een bericht dat men bezig is in Amerika om niet een vader en een moeder te hebben, maar uiteindelijk dat men op dit moment bezig is te onderzoeken om ziektes te voorkomen, om één moeder te hebben en twee vaders. En dat kan geweldig veel problemen oplossen met erfelijkheid. En dan doen ze dat met DNA en ze brengen dus in het zaad van de vader brengen ze ook zaad van een andere man. En nou ja, wat ze aan het doen zijn, weet ik allemaal niet, maar God zal ingrijpen. Maar er kunnen zware tijden komen. Jacobus zegt het zo indrukwekkend. Hij zegt, houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen of beproevingen vallen. Dat kan je plotseling overkomen. Het kan zijn dat je vandaag vrolijk bent en morgen in nood bent. Een bericht hebt gekregen wat erg moeilijk is. En dan krijg je vertrouwen een enorme knauw. En dan gaat het erom of je inderdaad God kan vertrouwen. Dat hij een God is die met jou meegaat. Want je kan zeggen, ja, maar je had dat kunnen voorkomen en jij hebt dat van mij afgenomen. En omdat je het van mij afgenomen hebt, vertrouw ik je eigenlijk niet. Ik zal wel in de pas lopen, maar van harte mij overgeven aan je, dat zal ik niet doen. Dat zal ik niet meer kunnen. En heel veel christenen kunnen dat ook niet. Omdat ze een verkeerd beeld van God hebben. En dat ze denken dat God het allemaal van hun afgenomen heeft. Oké, we gaan kijken welke verzoekingen dat hij allemaal zo noemt. Verzoekingen van buitenaf. Hij noemt in hoofdstuk 1, laat de geringe, in vers 9, broeder roemen in zijn hoogheid. Nou, daar heb je al zo'n geweldige verzoeking. Dat je je gering voelt. Dat je geen geld hebt. Dat je altijd bezig bent met zorgen voor levensonderhoud. Of dat je een rijke bent. Ook dat is een grote verzoeking. Dan lijkt het alsof je geen verzoeking hebt. Maar het is de grootste verzoeking. Op lange termijn kan je heel veel schade hebben. Of hij noemt in hoofdstuk 1 vers 27... heeft hij het over de wezen en de weduwen. Ja, ook dat is een indrukwekkende nood. Als je wees bent en geen vader en moeder meer hebt. Als je weduwe bent of weduwnaar en je geliefde is je ontvallen. Dan sta je in de druk. En dan heb je de neiging om God vaarwel te zeggen. Of om hem in vraag te zetten. Of zoals in hoofdstuk 2 wordt gezegd van de minachting van de rijken. Diegenen die zeggen, arme mensen zijn niet zwaard. We hebben daar eigenlijk niet zoveel van doen. Of misschien ben je wel op je werk of waar ook geweldig onder de nood gekomen van de zonde van de tong. Dat anderen met scherpe woorden je leven hebben diep geraakt en verwond. En misschien ben je daar wel helemaal van streek van, maar durf je daar niet over te praten omdat je dat te kinderachtig vindt. Misschien hebben je ouders dat wel gedaan. Misschien is het je vader wel geweest die je gezegd hebt dat je een dwaas bent. Of dat je een nagel aan je doodskist bent. En is je leven daardoor getekend? Of misschien heb je vader je nooit bemoedigd. Heb je vader nooit gezegd, fijn dat je er bent. Wat ben je mooi, wat hou ik van je. En ben je de hele, heel je leven bezig om te presteren om dat woord van je vader te horen. Nou, dat is een geweldige verzoeking. Als je zo in het leven staat en je hebt altijd die hunkering dat je vader of je moeder je iets willen geven. En je telkens weer teleurgesteld wordt als je ze ontmoet omdat ze het niet doen. Dan is het zo moeilijk om echt God te vertrouwen. Want je weet dat diegene die boven je staat je niets geven, maar alles ontnemen. En dan kan je leven heel, heel zwaar worden. Of zoals in hoofdstuk 5 staat, van dat enorme actuele. Wanneer je een werkgever hebt en een werknemer bent, en je ontdekt dat de werkgever je misleidt, misschien je op straat zet, misschien grote winsten heeft en jou een klein salaris geeft. En Jacobus gaat daar tegenin. En hij lijkt de revolutie te ontketen als hij in hoofdstuk 5 vers 4 zegt, zie het loon dat door u is ingehouden van de arbeiders die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt en het beroep van hen die uw oogst hebben binnengehaald is doorgedrongen tot de oren van de Heere Zebaoth. Maar dan zegt hij er direct bij, heb dus geduld, broeders, bij de komst, vers 7, tot de komst des Heren. En let op Job. Misschien ben je wel compleet ontredderd door deze dingen. Door werkloosheid. En vind je dat het allemaal onrecht is wat je overkomt. En dan is daar het zo belangrijk dat je dan ook de schriften volgt. Oefent geduld. Want dat is zo belangrijk. Zo die verzoeking en beproeving van buitenaf. Jacobus is daar in heel zijn brief mee bezig. En hij eindigt zijn brief met de ziekte. Ja, als je ziek bent, kan je overkomen. Het overvalt je. En zo is daar die verzoeking van buitenaf. Nou, het is belangrijk dat wij een juist inzicht krijgen in wat die verzoeking doet. En de verzoeking van buitenaf, die brengt altijd een verzoeking van binnenuit. De volgende, ja. Altijd. En het is daar waar Jacobus zich op richt. Hij zegt oppassen. Oppassen dat als je nou in verzoeking komt, dat je daar niet aan de slag gaat met wat van buitenaf komt. Maar dat je allereerst aan de slag gaat met wat er binnenin voor een reactie is op die verzoeking. Het is erg belangrijk dat je dat begrijpt. Want die verzoeking van buitenaf brengt altijd iets teweeg in je hart. En daar gaan we het morgen uitgebreid over hebben hoe je daarmee om moet gaan. Maar vanmiddag wil ik duidelijk maken aan je dat een christen zal altijd zich richten op dat wat binnen in hem wordt veroorzaakt. Als iemand een woord tegen mij zegt, als iemand liegt tegen mij, dan ben ik gechoqueerd. Ik kreeg een mailtje van een oudste in België en die ligt met een andere oudste heel diep overhoop. Dat is onvoorstelbaar. En toch hebben ze ook wel een verlangen om te verzoenen, maar dat lukt van geen kanten. En ik kreeg een mailtje. Hij verspreidt allerlei vreselijke leugens. En dat moet stoppen. Als het niet stopt, zal ik eens optreden. En ik heb hem teruggeschreven. De opdracht van een christen is niet dat hij eerst probeert een ander te stoppen. Maar de opdracht is dat hij eerst kijkt, waarom reageer ik toch zo op wat een ander mij aandoet. En Godzijdank kreeg ik geen mailtje terug en had hij het waarschijnlijk begrepen. Want je moet zo voorzichtig zijn om mensen daar niet te verliezen in zo'n strijd. Ik heb zelf ook een paar keer dat meegemaakt en God heeft me daar hele diepe lessen door geleerd. De eerste les die geleerd is daarin, is dat de leugen op twee manieren je aanvalt. En dat wij de leugen op de ene manier, zoals die aanvalt, helemaal onder controle hebben. En de meesten hebben nog nooit nagedacht over de tweede manier. En zijn constant in de val op de tweede manier. Nou, de eerste manier is dat wij als christenen toch geleerd hebben om niet te liegen. Wij liegen niet, wel. Dat is een beetje overdreven wat ik zeg, want soms gebeurt het wel. Maar we weten dat dat lelijk is. Dat heeft de Heere God ons een stuk afgeleerd. Wij kunnen dingen verbergen, we kunnen dingen eens niet zeggen. En in bepaalde momenten is dat misschien ook wel cruciaal en wordt dat een leugen. Soms is dat ook verstandig, maar dat is een afweging. Soms heb je veel pijn en worden de vragen gesteld en kan je er niet over praten omdat dat zo'n ongelooflijke pijn is en misleid je een ander. Maar dat is iets anders dan, maar echt liegen om een ander schade te brengen, dat komt eigenlijk niet veel voor in ons midden. En daar zijn we dankbaar voor. Dat hebben we vrij goed onder controle. Maar als iemand anders over ons liegt, wat gebeurt er dan in ons hart? Dan gaat het net alsof wij die leugen die een ander over ons doet, die behandelen wij alsof dat de waarheid is. Maar dat is de waarheid niet. Dat is de leugen. En we besteden zoveel aandacht aan die leugen en we geven die eer en we doen net alsof het de waarheid is. We zijn beledigd. Ja, maar dat raakt jou toch niet? Dat is toch niet de waarheid? Dan mag je dat toch ook zeggen? Je mag dat toch zeggen gewoon van, ja, maar ik begrijp je helemaal, maar het klopt gewoon niet. En daarmee houdt alles op. Ik ga niet met iets aan de gang wat niet klopt. Zo is er jaren geleden brieven rondgestuurd aan al mijn vrienden in België en ook in Nederland. En dat was een hele ernstige brief. Ik heb daar ook met mensen over gesproken veel. En hebben gezegd, ja, je moet naar het gerecht gaan. Dan wordt die echt in de gevangenis gezet, waar die ook zit. Dit kan niet. Die betichtte mij van moord. Die betichtte mij van vreselijke dingen. Vreselijke dingen. Zelfs moord. En ja, ik moest daar wat mee doen, omdat ik dacht, ja, misschien pakt hij me fysiek ook, maar altijd heb ik gezegd tegen de Heere God, maar ik wil door dat woord niet gepakt worden, want het is de waarheid niet. Ik wil met de waarheid leven en niet met de leugen. Nou, die tweede wijze waarop die leugen met ons omgaat, is essentieel. En die vriend oudste, die zei tegen mij, dit moet stoppen, anders ga ik optreden. En ik schreef hem terug. Je gaat met de leugen om alsof het de waarheid is. Dat moet je niet doen. Leugen is leugen. En die leugen moet je laten. Leugen heeft geen kracht. Leugen heeft geen kracht. Want het heeft de waarheid niet. Sommige mensen die zeggen, ik ben vervloekt. Er is een vloek uitgesproken over mijn leven. Ik had contact met een jonge vrouw, een Italiaanse. En zij is lam. Of zij is niet lam, zij heeft een spierziekte, maar zij zit in de rolstoel. En zij is alle occulte beurzen afgegaan. En ze hebben alle meditaties gedaan en alle waarzeggers. En haar moeder is door het hele land gegaan van België om haar dochter te genezen. En ze was in een sessie, zei ze, voor meditatie. En ze vertelde dat ze waren met z'n achten en iedereen moest een half uur verstand op nul zetten. En dan na een half uur moest iedereen praten wat ze zag. Ze zeggen, en op het moment dat ik aan de beurt was, zag ik Jezus. En die zei tegen mij, je moet mij volgen en ik leid je uit alles. En ze heeft dat gedaan en ze heeft spreken gaan luisteren van internet. En daarna is ze tot geloof gekomen, helemaal op haar eentje. En heeft ze iemand gebeld, ik wil gedoopt worden. En dan kwam ze zo in een gemeente en ze wilde gedoopt worden. En zij was ontzettend dankbaar. En ze zei tegen mij, ze zegt, Wout, wat men ook zegt tegen mij. Ze zegt, natuurlijk, in de Italiaanse cultuur is iedereen zot. Die zegt dat ik zot ben. Ze zegt, maar wat ik gezien heb, dat kan niemand mij afnemen. En ik weet dat ik de waarheid heb. En ze liegen over mij. Ze zeggen dat ik in een secte ben. Ze zeggen, maar dat maakt toch niet uit. Ik weet dat ik de waarheid heb. Dat is het. Ja. En wat een vreugde. En wat een innerlijke kracht. Nou, als u met ons op weg wil gaan deze dagen, gaat u dat leren. Jacobus zegt niet, er zullen allerlei wonderen gebeuren op het moment waardoor u totaal verandert vandaag. Jacobus zegt, u gaat volharding leren. Jacobus zegt, uw karakter gaat veranderen. Jacobus zegt, u gaat het leven aankunnen. Jacobus zegt, u gaat volgend jaar, als u de weg gaat van God, moeilijkheden aankunnen. U zult verbaasd zijn hoe veel minder last u van moeilijkheden krijgt als u de weg gaat die ik je wijzen zal. En alle mensen die allemaal cadeaus krijgen en wier karakter niet verandert en wier pijngrens niet verhoogd wordt, die zullen altijd in het onzekere blijven. Wat gaat mij overkomen? En ze zullen afdrijven van God en van zijn genade. Zo, er is een verzoeking van buitenaf. En die verzoeking van buitenaf bewerkt een verzoeking van binnenuit. En zo staat dat. Die worden dus één. De volgende. De uiterlijke beproeving veroorzaakt een innerlijke verzoeking. En Jacobus leert ons nu in dit hoofdstuk op een indrukwekkende wijze hoe wij met die uiterlijke verzoeking moeten omgaan. En dat wij daar niet direct aandacht aan moeten geven, alle aandacht, maar eerst aandacht moeten geven aan onze innerlijke leven. Wat veroorzaakt dit in ons leven? En dan zegt hij, dan moet je vreugde hebben. Daar moet je mee beginnen, vreugde. Want zegt hij, de beproefdheid van uw geloof brengt volharding. En hij zegt, en die volharding, als die doorwerkt, die maakt volkomenheid. Die brengt zuiverheid, onberispelijkheid in je. En dan ga je in niets tekort schieten. En wat een zegen is dat. Als je dat mag ontvangen. Lieve jonge mensen. Als je jonge kinderen krijgt. Oh, je krijgt altijd kindjes die heel jong zijn. Er zijn nooit mensen die kinderen krijgen die oud zijn. Wel, wij hadden een paar kindjes gekregen die wat ouder zijn. Maar dat is dan weer apart. Maar je krijgt kinderen. Ja, kinderen krijgen is met smart. Wel, het begint al met de barensweeën. Maar opvoeden is gewoon een onvoorstelbare klus. Het is gewoon een ramp. Laat het ons eerlijk zeggen. Weet je, ach, ik kwam toen wij kinderen hadden. Jongen. Wat, weet je wat, dan kwam ik thuis, ik zat op de avondschool. En dan had Teun die borstontsteking. Dan lag ze dan met hoge koorts in bed. En dat kind moest drinken en dat deed verschrikkelijk pijn. En ik wilde dat kind wel eens een goed pakken. Zeg, je doet mijn vrouw pijn. Maar dat kon ik niet doen, want ja, zo, dat was nu eenmaal zo, weet je wel. Ja, en dat moest dan ook, dat moest ja, drinken, want anders deed het nog meer pijn, weet je wel. En kinderen, onze zoon, die wilde gewoon 's nachts niet slapen. En die was bang voor eendjes. En we woonden precies naast een sloot met allemaal eendjes. En dat kind was de hele nacht aan het schreeuwen, eendjes, eendjes, eendjes. En wij waren wanhopig, want wij waren uitgeput tot en met. En we zijn op onze knieën gegaan en we hebben gezegd, Heere God, luister eens, Heere God, we vinden het schitterend dat u ons kinderen gegeven hebt. Maar dit is echt te veel, dat gaat niet. En we hebben toen gezegd, Heere God, weet je wat we doen? We gaan op u vertrouwen en we zetten dat kind op een plaats waar we het niet kunnen horen. Wij worden er knettergek van. En we hebben dat gedaan, we hebben dat kindje, hebben we in de, hoe noemen ze, in de kinderwagen gelegd. Hè? De kinderwagen gelegd. En we hebben het in het uiterste puntje van het huis gezet. Alle deuren dicht. We hebben nog speciale geluidsdichte deuren gekocht. Om te voorkomen dat we er nog iets van... We waren overspannen. Kinderen opvoeden. Lieve mensen, het is een heerlijke zaak om kinderen te krijgen. Maar opvoeden... Het is dus heel zwaar. Nou, we zien dat nu ook in Herentals. Er is een babyboom. Er is heel veel productie daar. En ja, we zien dan ouders vaak zuchten en denken dat dat het ergste is. En dan komen wij met onze verhalen. Dan zeggen ze, oh, was dat vroeger ook zo? Ik zei, bij ons was dat nog iets erger. Bij ons was dat erger. Wij hadden een dochter die zat van hier tot hier onder het eczeem. En die moesten we elke dag helemaal inswaggelen. Dat zweerde allemaal. Ja. En dat was wat we allemaal gedaan hebben. Op een gegeven moment hebben we gezegd, we doen niks meer. We zijn met wijwater bezig geweest om dat helemaal in te smeren. Dat kind dat gilde van de pijn. We wisten wij veel waar. Ja. Weet je, opvoeden. Het is een miserie. Maar weet je. Wanneer je nu naar Jacobus luistert. Of wanneer je naar onze wereld luistert. Dat maakt een levensgroot verschil. Ik kreeg nu die brief van die mensen. Die hun zoon verloren hebben. En in die brief stond dit. Wout, wat je betekent voor ons is zo indrukwekkend. En vooral omdat je van die volwassen kinderen hebt gekregen. Die ons in dit verdriet zo bijgestaan hebben. Mijn zoon, toen hij hoorde dat hun zoon verloren was, is erheen gereden. En die heeft gezegd, dit is te erg. Ik verzorg alles voor de begrafenis. Hier heb je het. Ik zal al mijn werk neerleggen. Ik neem een week vrij en ik ben ervoor. En ik was ook verbaasd over mijn zoon. We hadden 800 mensen in de samenkomst. En mijn zoon heeft alles geregeld. Ik heb mijn zoon nooit zo gezien. En deze mensen schrijven nu. Wat hebben jullie geïnvesteerd in de kinderen? En toen dacht ik bij mezelf, en wat was het moeilijk. Maar we hebben geluisterd naar Jacobus. We hebben volharding geleerd. En we hebben volharding geleerd in liefde hebben. In hun te beminnen. Deze twee jongens zijn niet van ons. Die zijn 12 jaar bij ons. En er zijn kinderen die een hele moeilijke afkomst hebben. Toen ze bij ons waren, waren ze totaal ontredderd. En we zeggen ze elke dag. Je mag boos zijn. Je mag alle dingen kapot maken. Natuurlijk mag je dat niet. Maar als je het doet, nooit denken dat we je op straat zetten. Omdat je niet onze kinderen bent. We zullen nooit jullie uit huis plaatsen. Om, als het ons te zwaar wordt. Wij hebben gekozen voor volharding. En als er volharding is, wordt het volkomen. En als het volharding is, wordt het onberispelijk. En oogst je later wat je hebt gezaaid. Nou, wanneer je je richt op de uiterlijke verzoeking, dan kan je met geld in de welvaartsstaat waarin wij leven onvoorstelbaar veel bereiken. We leven in comfort. Weet je? Wij kunnen binnen een seconde tijd kunnen wij over de hele wereld telefoneren. We kunnen alles. Als wij onze auto kapot rijden straks, dan hebben we morgen een nieuwe. We kunnen met geld alles scheppen wat we nodig hebben. Op het moment. Het enige wat we niet daardoor leren is volharding. En het resultaat is dat we niet onberispelijk worden. En het resultaat is dat we niet volkomen worden. En het resultaat is dat we in alles tekort gaan. En we gaan het oplossen met ons bezit en niet met ons zijn. En het is zo'n enorme nood. Ook onder de christenen. Ik ga u uitleggen dat wat het betekent God lief te hebben. En misschien ga ik hier wel pijn doen. Maar evangelische christenen zijn eigenlijk bekend om God te dienen om er zelf beter van te worden. En er wordt veel gevloekt in ons midden. Niet dat wij de naam van God verbaal misbruiken, maar we doen zo vaak iets in de naam van God wat egoïstisch is. En niet deze weg gaan. Zo, deze weg is zo belangrijk. Jacobus die zegt het ons. Als je verzocht wordt van buitenaf, dan bewerkt dat een innerlijke nood in je leven. Want er is begeerte, er is zuiging. Je wil comfort, je wil met rust gelaten worden. Je wil genieten, je wil geluk. Op korte termijn. En Jacobus zegt, krijg eens vat op dat innerlijk van je. Zit niet te schelden op het uiterlijk. Want dat uiterlijke, dat toont is een spiegel van wat er innerlijk in je is. En uiterlijk kan je niks veranderen, want dat komt van buiten. Dus een storm. En de storm kan je niet neerleggen. Maar je kan wel je huis barricaderen. Je kan wel tijd besteden om na te denken, om de dingen die komen, om die zodanig je huis te verzorgen dat je de dingen voorkomt in je leven. Zo. Ja, misschien heb je vaak die verkeerde keuzes gemaakt. Omdat je morgen oplossing wil hebben. Ik herinner mij nog iemand uit het Limburgse die bij me kwam. En die zegt, Wout, dat was een hele bijzondere vrouw. Ze werkte in het kinderhuis in Genk. En daar was ze eigenlijk een steunpilaar. En niemand had haar verwacht. Maar van de ene op de andere dag valt ze in een onvoorstelbare burn-out. Totaal ontredderd. Ze heeft geen enkele energie meer. Niks. En ze valt dus in een geweldig zwart gat, gedreven als ze is. En na maanden therapie en proberen komt ze er niet uit. En dan vraagt ze, uiteindelijk komt ze dan eens bij mij en zegt ze, wil je eens naar mij luisteren? Ik zeg, kom maar af. En ze kwam af. En ze kwam met grote verwachtingen af. Ik had ook veel mogen betekenen in hun bekering en een tijd daarna. En ik heb een tijdje naar haar geluisterd en ik heb toen gezegd tegen haar, ik heb een hele speciale therapie voor je. Ik zeg, wat is dat dan? Hoe lang duurt het dan voordat ik er vanaf ben? Ik zeg, ja. En En ik heb haar toen, want ik heb dat zo met je uitgewerkt, de dankbaarheidtherapie. Dan krijgen ze de opdracht van mij om elke dagsdeel iemand te bellen en heel gedetailleerd die te bedanken. En nou, ik wist dat niet, maar die ging als een bemoedigde vrouw weg. Maar later kreeg ik een brief van haar dat ze razend was. Ik was zo boos op je wat. Want ik dacht dat je de zaken serieuzer zou aanpakken. En je komt met zo'n flut toestand op me af. Maar ze schreef dat op het moment dat God ingreep. En God die therapie in haar hart legde. En toen is ze dat gaan doen. En het eerste wat ze deed, is ze is dan gaan bedanken. En ze ontdekte dat heel haar leven veranderde. En op een gegeven moment heb ze dan 3 dagdelen bij elkaar gepakt en die brief aan mij geschreven. Om mij te bedanken. En alle agressie heb ze eraan ingezet. En uiteindelijk kwam ze dan op het punt, maar dat heeft mijn leven totaal veranderd. En zo na een half jaar is ze weer aan het werk gegaan. En ik ontmoette haar en ik zei tegen haar, en wat is er nu als je zegt, ik doe mijn werk heel anders, zegt ze. Ik heb een totaal ander leven. Ik zeg, hoe komt het? Oh, zegt ze, door dankbaarheid. Door volharding en woud, zegt ze. Zeg, ik ben karakterieel veranderd. Ik heb mijn drives onder de controle gekregen. Ze zegt, maar ik wilde op korte termijn genezen. Want ik wilde in dezelfde sfeer verder. Ik wilde op dezelfde wijze verder. En ik kon niet verdragen dat ik roofbouw deed. Ik was niet akkoord met mijn lichaam. Ik was niet akkoord met mijn geest. Ik luisterde niet naar Gods scheppingen, Gods opdracht. Ja, dat is het. Zo, we gaan met elkaar kijken naar de sleutel tot een zinvol leven. Oh, dit is zo geweldig. Weet je, ons leven is zinvol. Ook al is je alles afgenomen op dit moment. Deze mensen waren verstrooid. En Jacobus zegt, je kan een zinvol leven leven. En zegt ze, hoe kan dat nu? Ik heb mijn televisie niet meer. Ik heb mijn computer niet meer. Ik heb mijn huis niet meer. Ik heb niks meer. Zinvol. Kan het nog zinvol zijn als je iets moeilijks overkomt in je leven? Ja, het kan. Zinvol leven betekent dat je leven in Gods hand is. En dat God een gevende God is. Vers 5. Indien iemand echter van u in wijsheid tekort ziet, dan bid hij God erom, die aan alle geeft. God is een gevende God. Is dit verantwoord wat Jacobus hier zegt? Die mensen zeggen, maar Jacobus, ge zijt niet goed bij je verstand. Wij zijn alles kwijtgeraakt. Waar was hij, die God? En Jacobus zegt hier, God is een gevende God. En ze zeggen, maar dat klopt helemaal niet met de werkelijkheid. Ja, maar Jacobus zegt, weet je, je moet God vertrouwen in zijn persoonlijkheid. Maar er zijn veel dingen die je niet kan begrijpen. Je moet God niet op jouw niveau krijgen. God is soeverein. Je moet God niet als een mens beschouwen. Hij is iets anders dan mens. Gods plan is ook iets anders dan jouw plan. Zo, deze vrouw begreep dat. En die zei, mijn hele leven is veranderd. En nu, daarna heb ze geen burn-out meer gehad. En als ze nu ziet, dan zegt ze het. Ze zegt, ik heb die therapie in mijn Bijbel zitten. En iedereen die ik tegenkom, die in moeilijkheden zit, leer ik de dankbaarheidtherapie. Want dat heeft mij zo veranderd. Nou, ik hoop zo dat je dat ook begrijpt. Stop met tobben. Heb vreugde. Niet in je situatie. Maar in je geloof. In je vertrouwen. In je vertrouwen dat God, ondanks alles, terwijl je de bewijzen hebt dat het verkeerd gaat. Dat hij erboven staat. Want dat is zo. Dat is de werkelijkheid. Hij staat daar boven. En hij wil dat wij niet in comfort leven. Hij wil niet dat wij gelukkig zijn. Hij wil dat geluk een bijproduct is. Hij wil dat wij volharden in zijn wegen. En intense vreugde hebben die boven omstandigheden krachtig is in ons leven. En niet vreugde om de omstandigheden, maar vreugde ondanks de omstandigheden. Opdat gij in niets tekort schiet. Ja, God heeft een hoog doel met ons. Een zinvol leven. We gaan volgend jaar, of dit jaar, volgend jaar vieren dat 150 jaar geleden de OMF is ontstaan. Hudson Taylor, de China Island Mission. Nou, ik weet niet of je Hudson Taylor kent. De oudere generatie kent hij, misschien de jongere generatie niet. Maar je moet eens dat boek lezen, De Man die God Geloofde. Dat is het zendingsboek, nog steeds. Ik ben betrokken bij OMF. 150 jaar spreekt Hudson Taylor, nog steeds. En wat heeft deze man voor geluk gehad in zijn leven? Ik zal het u vertellen. Hudson Taylor was een man die de zending inging. Hij had een roeping voor de zending. En hij wilde in Engeland reeds dat het geloof opbouwen dat God een gevende God was. En hij vroeg nooit om geld. En op het randje van de dood geweest, diverse keren, voordat hij de zending inging. Omdat hij op God wilde vertrouwen, hij wilde dat leren. Dat had God hem opgedragen. God had gezegd, ik zal voor je zorgen. Je moet geen geld vragen. Ik zal je verzorgen als je het nodig hebt. En ik kwam soms op het randje van de dood. Zo zwak was hij. En dan kreeg hij eten. En zo is zijn geloof gebouwd. En later heeft hij 1000 mensen uit Engeland overgebracht naar China. En heeft gezegd, ik kan je niet voor zorgen. Maar ik ken een gevende God. En die zorgt voor je. En dat deed hij. En Hudson Taylor verloor alles in China. Hij verloor zijn gezondheid. Hij verloor zijn vrouw. Hij verloor kinderen. En hij heeft ze begraven. Dan ging hij naar het graf. En dan bad hij neer. En dan zei hij, Heere God, ik kan me niet voorstellen dat mijn vrouw meer vreugde kent in het leven in de hemel dan ik hier op aarde. Want u bent mij kostbaar. Had volharding geleerd. En nog steeds na 150 jaar zijn er 1500 zendelingen in Azië die geïnspireerd worden door Hudson Taylor. Jacobus leert dat. Jacobus zegt, richt je op volharding. Richt je op de kostbaarheid van God. Richt je op wie God werkelijk is. Nou, we gaan dat proces met elkaar aan. We gaan het gebed bekijken om de wijsheid. We gaan kijken wie God is. En juist Gods beeld. Ik heb al iets gezegd. Maar dat wordt een ontdekkingsreis. En we gaan kijken naar een juist mensbeeld. Oh, dat is de grootste bottleneck. Weet je, u moet maar eens op internet kijken. In Ierland zijn er evangelisten op straat bezig om mensen te evangeliseren en te zeggen dat ze hulp nodig hebben, omdat ze zondaren zijn. En er zijn vele mensen die dan de politie inroepen. En de evangelist moet de gevangenis in. Omdat hij zegt dat mensen zondaren zijn. Zover is het gekomen in Europa. Er is een mensbeeld gekomen dat een totale leugen is. De mens is goed. Uiteindelijk is de mens goed, maar dat is een leugen, dat is niet waar. We zien het rondom ons. De mens is gevallen in zonde en is een egoïst. En wij mogen nooit zeggen dat wij beter zijn dan alle anderen. We zijn allemaal hetzelfde en het is door genade, en daar gaan we het ook over hebben. Weet je? Over het juiste mensbeeld. Wie ben ik? Ik ben, ja, weet je, uit mijn verleden heb ik een enorm zwaar minderwaardigheidsgevoel waar ik erg last van heb. En ik lig 's nachts veel wakker. Vroeger kon ik niet slapen. Nu lig ik wakker, maar ben ik altijd in gesprek met God. En ik vraag per dag zo 100 keer vergeving aan God. En dan zeg ik, Heere God, ik weet het. Laat mij maar met u praten over de dingen van mijn ziel. Weet je, ik weet dat u genadig bent. En ik heb geleerd wat genade is. Als ik gezondigd heb, dan vlieg ik in de genade. Die verwerping is er niet meer. Minderwaardigheidsgevoelens zijn er nog sterk. Maar verwerping is er niet meer. Genade is overvloedig. Maar juist mensbeeld. Uit genade leven. En dan zijn we gefocust op de juiste
lijnen die Jacobus ons uittekent hier. En zegt hij in vers 17, iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder. En kijk, dan zegt hij, van de Vader der lichten. Een vader. God is onze vader. Dat is het mooiste wat er is. God is onze vader. En weet je, dat is zo indrukwekkend. Want God heeft maar één zoon. En dat is de Heer Jezus. Dat is zijn enig geboren zoon. Maar één zoon. Maria kreeg haar eerst geboren zoon. Maar God heeft maar één zoon. En als u en ik zonen en dochteren zijn, is dat uitsluitend doordat wij in die ene zoon gekomen zijn. En dat is de meest veilige plaats op aarde. En hier zegt Jacobus, God is je vader. En dat betekent, hij heeft maar één zoon, wij zijn in hem. En toen deze zoon gedoopt werd, kwam er een stem uit de hemel die zei, deze is mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. En die woorden, die worden aan mij gezegd, omdat ik in hem ben. En die worden aan u gezegd, omdat u in hem bent. En weet je, alles wat je doet in je leven, sta niet in het teken om straks een rapport te ontvangen. Nee, het rapport hebben wij al. En we hebben een 10 gekregen, want we zijn in hem. En alles wat wij doen is gekomen om hem te verheerlijken. En ik nodig je uit om een zinvol leven te hebben. En te komen tot het doel van je bestaan. En dat is Gode eer te geven. Dat is het. Vader, we willen u bidden of gij met uw grote liefde ons wil helpen dit te verstaan de komende dagen, Heer. Dat het tot eer en glorie van uw naam mag zijn, ons leven. Heer, en we willen u vragen dat u dat elk persoonlijk wilt schenken. Ieder zijn nood is apart en anders. Bij de ene is het veel groter dan bij de ander. Heer, ik bid u zo dat u elk van ons ontmoet daar waar wij die ontmoeting met u nodig hebben. En dat we daar, zoals ook we geleerd hebben vanavond of vanmiddag al, de tent der samenkomst mogen neerzetten om u te ontmoeten. In de naam van Jezus. Amen.